De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk, de versen 45 en 46. Matteüs 13, de versen 45 en 46. Daar spreekt het woord des Heren al dus: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Tot zover de tekstlezing. Schrijven wij hierboven het ene koninkrijk. En overdenken in de eerste plaats, hij zocht en hij vond. In de tweede plaats, hij verkocht en hij kocht. Het ene koninkrijk, hij zocht en hij vond. In de tweede plaats, hij verkocht en hij kocht. In uw gedachten zal het ook zo zijn dat de gelijkenis die wij verleden week met elkaar overdacht hebben en deze gelijkenis zeer nauw aan elkaar verbonden zijn. De gelijkenis van de schat in de akker namelijk en de gelijkenis van de kostbare parel. Er is een iets andere formulering. Namelijk, er staat hier niet het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een parel. Maar er staat hier, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman. Waardoor ook velen deze gelijkenis al dus hebben verklaard, dat de parel van grote waarde, die hier bedoeld wordt, niet is het koninkrijk der hemelen, maar de van God geliefde zondaren in Christus, die hij uit de diepte hunner verlorenheid ophaalt en ze aan zijn middelaarskroon hecht. Evenzo als men bij de gelijkenis van de schat in de akker het zo verklaard heeft. Dat de schat niet is het koninkrijk, maar dat de schat zou zijn de zondaar die van hem gevonden wordt. En toch laten wij dit, hoewel ik heb in minst geen lust om daar nu over te twisten, want mannen van grote bekendheid zelfs wel, hebben deze gelijkenissen anders of de gelijkenis van de koopman anders verklaard als dat onder ons zo de gangbare prediking is, als er wordt gesproken over het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar ik zeg u dit slechts daarom dat als u zoiets tegenkomt, dat u niet direct moet denken, oh zo is het of zo is het. Het gebod des Heren, het woord des Heren is zeer wijd. Wij verklaren het koninkrijk niet voor de koopman, maar zo dat het in het koninkrijk Gods al zo toegaat, gelijk als een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebben de parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Dan wilde ik u eerst het beeld een ogenblik, hoewel het voor zichzelf spreekt, een ogenblik verduidelijken. Als wij erop letten dat ook in het Oude Testament het woordje robijnen eigenlijk naar haar betekenis ook parel of parelen betekent, dan kunnen wij daaruit opmaken dat ook in het Oude Testament de parel bekendheid had. Om één beeld te noemen uit de Spreuken, een woord te noemen, dan zegt de wijze man daar: wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt. Want haar koopmanschap is beter dan zilver en haar inkomsten dan het uitgegraven fijn goud. Ja, zij is kostelijker dan robijnen of parelen. Daar wordt dus de wijsheid, die uit God is, genoemd als een alles overtreffende gift. Alle achting en liefde waardig. Wijsheid die al het zichtbare te boven gaat. Ook in het Oude Testament kende men dus de grote waarde van deze parel. Hoewel hij in hardheid voor het edelgesteente onder moet doen, toch door haar schitterende kleuren heeft zij altoos het hart bekoord. En zijn er geweest al naar gelang de grootte en de kleurenpracht van een zeer hoge waarde, waar heel veel geld voor werd betaald. In de tijd dat de Heer Jezus deze gelijkenis sprak, hadden de vrouwen in het Romeinse Rijk hun klederen, ja zelfs hun schoenen, met kleine parelen bezet. Als ze enigszins in staat waren om ze te kopen. De parel die wordt gevonden in de zee, op de bodem van de zee. Niet in die onpeilbare diepte waar nooit een mens geweest is, maar toch soms wel op diepten van 60, 70 en 80 meter diep. Vooral in de Rode Zee en bij Indië en de Indische Oceaan bij Ceylon, dat waren vanouds bekende plaatsen waar parels werden gevonden. Zo'n parel die kwam voor in een oester, of wij zeggen ook wel, ik weet niet, zo ter zake ben ik niet kundig, mosselen, parels, werden daarin gevonden. Ik moet erbij zeggen dat het beeld wat heel oude kerkvaders van de parel hebben gegeven, foutief is. Zij hebben namelijk verondersteld en hun prediking er soms op gebouwd, Origenes bijvoorbeeld, dat de parels op bepaalde tijden van de bodem naar boven kwamen, zich ontsloten en dat zij een dauwdroppel opvingen die in beginsel dan de parel in wording was. Zo is het niet. Dat berustte eigenlijk op een oude legende. De parel heeft een heel andere geschiedenis en ontstaan. De parel is eigenlijk een ziekteverschijnsel, zo zou je het haast kunnen noemen, in die pareloester. Want het kan gebeuren dat van buitenuit in die schelp, betrekkelijk onaanzienlijke schelp, van binnen is hij schitterend gekleurd, parelmoer, maar dat in die schelp een zandkorrel of een ander levend wezen naar binnen dringt in het lichaam van het zich daarin bevindende leven, de oester. En dan gaat dat lichaam, gaat zich verweren tegen het vreemde lichaam. Dat kun je ook in het natuurlijke leven zien. Als je ergens een verwonding hebt, dan gebeurt er in ons lichaam ook zoiets, dat allerlei kleine bloeddeeltjes, zoals de dokter dat noemt, die rukken aan om alle vreemde indringers die infectie kunnen veroorzaken, om er tegen te vechten en te strijden, om ze in te kapselen, om ze er buiten te houden, zodat zich als het ware een rand vormt om de wond. Dat komt het dichtst bij, lijkt me, de geschiedenis van de wording van de parel. In die parel gaat zich dat leven verzetten. Allerlei stoffen worden afgescheiden, kalk onder andere, en zuren die kaspelen dat vreemde lichaam in, zodat het ten slotte steeds groter wordt. Sommige oesters hebben vele kleine pareltjes, maar het kan ook wel een grote parel worden, steeds groter. Door de mensen gezocht en geliefd. Dat is dus eigenlijk haar ontstaan, min of meer. Je zou dus kunnen zeggen, een ziektebeeld is het. Dit schone gesteente, of gesteent is het eigenlijk niet. Het is te verstaan dat als wij zo de wording van de parel zien, dan kunnen wij natuurlijk geen prediking meer bouwen op een open schelp die een dauwdroppel tot zich neemt en daaromheen een parel gaat vormen. Of daaruit een parel gaat vormen. Dit moet voor ons een bewijs zijn wat ik u bij de aanvang van de gelijkenissen zei, dat het in de gelijkenis er niet om gaat om ieder woord, iedere trek te vergeestelijken, maar dat het gaat om de strekking der gelijkenis. Gaan wij toch iedere trek vergeestelijken, dan kan het wel eens gebeuren dat we soms jaren daarna de ontdekking doen dat we er toch helemaal naast geweest zijn. Dan kan de bedoeling wel goed en de inhoud van de prediking wel goed geweest zijn, maar dan hebben we ze toch aan een verkeerde nagel opgehangen. Dat is met zoveel dingen het geval geweest. Ach, dan is het zoals eens iemand zei, het woord Gods is geestelijk genoeg. Dat behoeven wij niet te vergeestelijken. Wij hebben nodig om naar de geest te leven. Maar het woord is geestelijk. Nu stelt de Heer in het koninkrijk, de gang van het koninkrijk, hoe het in het koninkrijk der hemelen toegaat, stelt hij voor, als zulk een koopman die je in die tijd had, ook nu nog wel, hoewel nu veel van het mooie verdwenen is, omdat in Japan waren de mensen zo slim, gingen ze al die oesters verzamelen en ze maakten ze voorzichtig open en deden daar een heel klein glassplintertje in of een zandkorreltje, om zo op kunstmatige manier deze parels in massa te kweken. Het is ook heel goed geslaagd ook. Hoewel de natuurlijke vorm deze parels toch overtreft, maar u kunt verstaan dat zo'n koopman die hier wordt uitgebeeld, dat is een mens die erop uit is om met deze parels, in deze parels, handel te bedrijven. Daarom heeft hij een scherp oog, een zekere vakmanschap is hem eigen, om het snode van het kostelijke te scheiden, het echte van het onechte. Want ook op dit terrein is al ontzettend veel nagebootst. En u vertelt de Heer Jezus van zo'n koopman die eigenlijk in deze parelen handelde. Die koopman komt op een bepaald moment een parel tegen van zeer grote waarde, die alles wat hij gezien had verre overtrof. Zijn hart is in één ogenblik helemaal ingewonnen, geopend voor deze parel. Hij ziet haar onuitsprekelijke waarde. Hij gevoelt, dit is het. Dit is de vondst van mijn leven. Dat had ik nooit kunnen denken. Er zijn dingen in het leven die zijn eenmalig. Alles is trouwens bijna eenmalig. Maar op dat vlak ook, je hoort wel eens van een diamant, de allergrootste. Kun je natuurlijk wel zeggen, ja, er kan er volgend jaar wel weer een gevonden worden. Maar daar gaat het nu niet over. Maar er zijn zo van die in het oog springende dingen, ook in de geschiedenis. Zo bedoelt de Heere Jezus dat hier ook. Die man had misschien al duizenden parelen verkocht en gekocht. Dan is met winst. Hij zal ook wel eens een tegenvaller gehad hebben, dat er verlies bij was. Hij zal zich ook wel eens vergist hebben. Maar hier is het iets, hier kan hij zich niet in vergissen. In één ogenblik is zijn hart geheel en al ingenomen voor die grote, prachtige, flonkerende parel. Hij gaat heen. De gelijkenis wil ons eigenlijk meedelen. Hij verkocht al wat hij had, niet alleen zijn oude voorraad, al die pareltjes die hij had, grotere en kleinere. Maar hij verkocht al wat hij had, heeft hier de betekenis zoals bij de schat in de akker. Want de parel is van een ontzettende waarde. Zijn huis, zijn goed, alles maakt hij te gelden om tenslotte de prijs te kunnen neertellen en dat hij deze parel zijn eigendom zou mogen noemen. Het lijkt mij dat de bedoeling hier ook is, zoals in het gewone leven wel eens mensen hebt, die niet alleen koude handelaars zijn, waar het alleen maar gaat om de verdiensten en om de winst. Nee, je hebt er zo ook nog tussendoor verzamelaars in oudheden, in boeken, die in hun leven een ontdekking doen van een stuk van grote waarde. En die voor zichzelf die schat willen behouden, dat boek, of dat oude stuk, of dat schilderstuk, of wat ook. Omdat er zulke waarde in zit, dat heel die handel, die winkel vol met boeken, of die kamer vol met schilderijen, die weegt geheel niet op tegen dat ene grote kunstwerk. En dat ze niet altijd zeggen, ik verkoop dat grote kunstwerk om nog meer kamers met andere schilderijen vol te hangen. Nee, dat ze zeggen, laat alles als ik dit maar heb. Al zou ik er armoede voor moeten lijden. Al zou ik er voor failliet moeten gaan, maar dit wil ik in mijn bezit hebben. Zo'n koopman bedoelt de Heer Jezus Christus hier. Geen koude handelaar die het alleen gaat om het blinkende geld, maar iemand wiens hart ook leeft in zijn beroep, in zijn bezigheid. Zo wordt deze parel dan ook zijn deel, want hij gaat heen. Hij verkoopt al wat hij had. Want de eigenaar van deze parel, die hem opgedoken heeft, die geeft hem niet zo makkelijk weg. Hij weet dat het alles waard is, deze parel. Hij wil er ook een goede, de beste prijs voor hebben. Dan gaat hij verblijd heen naar huis. Het verdere wordt ons niet beschreven. Maar dat is ons zo in te denken. Hij gaat heen met deze parel. Hij bewondert hem. Hij kijkt ernaar. Hij laat het licht van de zon erin spelen. Hij geniet en hij is blijde. Hij heeft een onuitsprekelijke vondst gedaan. Verleden week hebben wij gehoord van een mens die zomaar, je zou zeggen, aan het gras duinen was op de akker. En ineens wordt die mens gevonden door de schat. Hij zocht er niet naar. Zie hier de wegen Gods in zijn koninkrijk, hoe onderscheiden zij zijn. Want hier wordt gesproken dat het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Hier gaat het wel over het zoeken. U zult zeggen, ja, hoe kan dat toch? Want wij weten, en wij horen toch, dat er niemand is die God zoekt. Ook niet op één toe. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Tot het volk dat mij niet zocht, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Ja, maar er staat hier ook niet dat die man die ene schone parel zocht. Er staat, hij zocht schone parelen om die te kopen. Het was voor hem verborgen. Hij wist er niets van dat er zo'n parel bestond die hij straks zou vinden. Daar wist hij niets van. Dus dat argument vervalt een klein beetje. Laat ik het eenvoudig proberen te noemen. Daar zijn mensenkinderen die nooit hebben gezocht. En die in één ogenblik, oog in oog staan met de schat. En uit zijn mond horen, vrouw, man, geef mij water. Zoals bij de Samaritaanse vrouw. Vrouw, indien gij wist wie hij was die met u sprak, gij zoudt van hem levend water begeer, om niet meer te dorsten in eeuwigheid. Daar zie je de schat. In één ogenblik straalt hij in haar ogen. Ze was eigenlijk maar met een heel gewoon werk bezig. Waterputten. Stelt daar nu eens tegenover de apostel Paulus. Zocht hij niet? Zeker. Hij zocht parelen. Niet de enige parel. Die zocht hij niet. Nee, hij zocht parelen, want er was een aandrijven in hem. Tot onberispelijkheid, tot nauwgezetheid. Ja, hij zegt daar de gerechtigheid die uit de wet is zijnde, onberispelijk. Zoekende mensen. Soms ook zeer geleerde mensen. Wat heeft de geschiedenis ook mensen waar wij om kunnen lachen en zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Wat heeft de geschiedenis een mens opgeleverd? Als je dat naziet, dat je zegt, wat een geesten zijn er toch geweest die gezocht hebben. Zo zijn er op de Areopagus ook geweest die gezocht hebben. Om iets nieuws te horen, om iets nieuws te zeggen. Of ze hem immer tasten of vinden mochten. Wat zijn er een parelen bijeen vergaderd. Och. Er zijn psalmen geschreven buiten de Bijbel. Als je het leest aangaande de schuld en het schuldgevoel. Er zijn wetten uitgevaardigd. Die getuigen van zulke grote mate van wijsheid, door Gods genade en gratie aan de mensenkinderen geschonken, dat je zegt, hoe is het mogelijk? Welk een geesten zijn er geweest onder de mensen, door Gods genade geschonken? Wat is er een wijsheid geschreven? Wat zijn er een woorden gesproken? Die nooit meer vergeten worden. Wat zijn er uit de massa mensen die op deze aarde is. Wat zijn er ook bij die altijd maar zoeken. Omdat er innerlijk iets is van de leegte. Van het gemis. Dat is op de aarde. Maar ook in de kerk. Wat zijn ook daar een mensen. Nee, die niet allemaal zitten te slapen zondags in de kerk. Nee, er zijn er ook die luisteren. Met hun natuurlijke oren luisteren. die zoeken, ja nog veel verder. Er zijn er ook die iets vinden. Die in zekere wetenschap deelachtig worden. Dat met God is het zaligheid. Buiten God is verderf. Er zijn er zelfs ook zeer velen die vele weldadigheden en trouw des Heeren in hun winkel hebben uitgestald. Parelen die zij ook weer verkopen, doorgeven aan anderen, laten zien die er op pad meegaan. De een vindt zulke parel zijn doop, de ander zijn belijden, een derde demonstreert de grote waarde van zijn bondeling zijn, kind des verbonds. Een ander gaat nog verder. Ze zijn wel klein, maar daar staan de parelen van tranen op de wangen. Hij huilt, hij weent veel. Er zijn er die nog meer hebben. Nog meer hebben. Die ook wel kunnen spreken van de langmoedigheid, de goedheid, de verdraagzaamheid des Heren, die hij om Christus wil aan hen bewijst en bewezen zijn. En dat er innerlijk toch geen rust is om nu op het gemak te staren naar die ene parel die alles overtreft en hem in zijn glinstering te leven en te sterven als bij het kostbare kleinood. Zo ziet ge dat deze gelijkenis is zo onnoemelijk breed. Niemand zal kunnen zeggen, ja, dat was een bekeerde man, die koopman. Niemand zal ook kunnen zeggen, ja, maar hier worden geen kerkmensen mee bedoeld. Hier worden ze ook mee bedoeld. Wie zouden we eruit kunnen sluiten? Of ze hem immer tasten of vinden mochten, ook al doet de mens dit helemaal verkeerd, ook al heeft hij dan eens een beetje winst en dan eens verlies, ook al moet hij, ik weet niet hoe hard werken, om zijn brood te verdienen, om zichzelf in het leven te behouden met het kopen en verkopen van parels. Wie is er niet bezig? De een serieuzer dan de ander. De een dieper dan de ander. Er zijn er die er nachten van wakker liggen. Dat kan ik u wel zeggen. Nachten van wakker liggen. Van hun koopmanschap. Van hun zoeken. Van hun tasten. Of dat ze ergens een grond kunnen vinden. Een peluw om hun hoofd op neer te leggen. Eén vastigheid. Ja, om mijn ledigheid te vervullen. Om het doel in mijn leven te brengen. Het doeleinde. Om mijn leven te richten naar de oorsprong van alle leven. En toch met dat alles, wees eens eerlijk. Ja, al zijt ge wel eens blij, al zijt ge wel eens verheugd, al glimlacht ge ook wel eens. Ja, Al wordt uw zoeken wel eens afgewisseld met de gedachte, dit is het. Wees eens eerlijk. Getuigt ons hart niet in ons, of wij nu die ene parel van grote waarde hebben mogen vinden, kennen, bezitten, deelachtig zijn, vaak wel. Vaak wel. Dat de mens bij al de parels die hij heeft van het een of het ander, ze ook zo makkelijk weer verkoopt met verlies of met winst, dat is al een bewijs op zichzelf. Dat hij de onuitsprekelijke waarde nog niet zag in die ene grote parel. Maar dat is ons leven. Dat is het leven van deze wereld voor een groot deel, niet allemaal. Want er zijn ook mensen die altijd slapen. Maar er zijn ook mensen die wakker zijn. Dat is ook het deel, de weg van het kerkelijke leven, van de godsdienst, het koopmanschap. Maar zo is het ook in het koninkrijk der hemelen. Dat mag u tot troost zijn, een koopman. Met andere woorden, ons gescharrel, onze handel, ook onze eigenwilligheid, onze etalage vol, die zal ons toch niet buiten het koninkrijk kunnen houden. Want het koninkrijk der hemelen, daar gaat het ook als bij een koopman. In dat koninkrijk, want je kunt niet zeggen, hier of daar, het koninkrijk. Het koninkrijk Gods, dat is midden onder ons. En dat is een troost. Dat je zegt, o de grote koning, de grote God, die zou mij allang afgedankt hebben. Ik zal die parel nooit vinden. Want ik heb zoveel andere dingen. Ik voel me bekeerd. Of er zijn er die onbekeerd hebben tentoongesteld. En dat verkopen aan iedereen die het maar horen wil. Ja, je hoeft tegen mij niks te zeggen, want ik ben onbekeerd. Ik heb er geen kennis aan. En ze laten de zon, het licht er aan alle kanten opvallen op die parel. Zo mooi schittert en kleurt het. Ik ben onbekeerd. Het lijkt wel een soort vrijbrief en een soort weldaad als je in de kerk of bij bezoek van mensen of wat ook, of ouderlingen, dat je kan zeggen van tevoren, het is even maar een kleine herinnering, ja, ik praat er wel over, maar ik ben onbekeerd, hoor. Zijn er zulke ellendige kooplieden die toch deel zullen uitmaken van Gods koninkrijk? Ja, die zijn er. Kijk maar naar uw eigen leven. Kijk maar naar wie gij zelf zijt, wie ik ben, wie u bent. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. U zegt, maar onbekeerd is toch niet schoon? Nou ja, dat zeggen wij. Maar we vinden het wel schoon. We vinden het wel schoon. We vinden het wel mooi. We zouden wel graag bekeerd willen zijn, zeggen we. Maar nu schuiven we alles af. En we zeggen, dat zei die koopman niet. Maar we zeggen, als het God belieft, dan kom ik het nog wel eens tegen. Die parel, of die schat, als het God belieft. En je zou het niet zeggen dat de mens zo'n vijand is van God en van genade. Hij lijkt er zo om verlegen, maar het zijn allemaal leugens. Want laten we nu de lijn maar aanhouden. Er is niemand die God zoekt. Wij willen wel wat fortuin in het leven. Wij willen wel een geleide over de Jordaan des doods. Wij willen wel een middel om in de hemel te komen, om onbezorgd te kunnen zijn. Wij willen wel arbeiden met God de eer, zoals men dat noemt, om tenslotte te zeggen, ziel, gij hebt vele parelen. Rust, geniet, wees vrolijk. Dat willen wij. Een koopman die schoon. En dat zijn op zichzelf vaak helemaal geen kwade dingen hoor. De een die zegt, als ik nou eens wist dat ik bekeerd was, dan. De andere koopman zegt, als ik nou eens wist hoe een mens nou gerechtvaardigd wordt. Een derde zegt, als ik nou eens wist, zou een ander nou ook zo gemeen zijn zoals ik ben. En een vierde zegt, ik mag toch wel geloven als ik me niet bedrieg. Ja, zei zijn man, er was eens iemand, hij bedoelde zijn eigen natuurlijk, die was 12 jaar en toen het die zo gehuild was, de buurman gestorven. Zou dat nou wat kunnen wezen? Hij zoekt, hij koopt schone parelen. Om zichzelf mee te versieren. Om daarbij te leven. Om daarin te handelen. Om daarmee andere ogen te verblinden. Maar de ene parel. De parel die alles te boven gaat. Die zoekt hij niet. Dat was dan met Paulus ook zo. Ik zou zo zeggen, Paulus, als je nou je doel bereikt hebt. En je bent naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk, een fariseer, naar de nauwgezetste secte. En er zou dan eens een vraag komen, Paulus of Saulus, heb je nou rust? Dan zou hij zeggen, nee, want morgen moet ik naar Damascus en overmorgen moet ik daar naartoe en ik heb nou weer een brief van de hoge priester zus. Want je blijft aan het werk. Je blijft aan het doen. Waarom? Voor God. Voor Gods eer. Voor mijn beginsel. Voor mijn principe. Voor alles wat ik erop nahoud. Maar er is een voortdurende aandrift, een drijven. Want je bent niet zomaar klaar. Onberispelijk. Stel voor, je doet dat. Je slaapt een paar uur minder. Je werkt wat langer. Maar als je dan vraagt, nou ziel, gij hebt vele goederen. Je hebt heel wat. Je lijkt zo'n aardige voorstander van. Er is ook geen vuile vinger op te zetten. Al deze dingen onderhouden. En er zou dan niemand vragen. Heel eerlijk. Heb je nou die God van je leven? Kijkt hij nou niet langer toornig naar je? Maar kijkt hij nu vriendelijk naar je? Zo vriendelijk dat je hart versmelt. Dat je zingen gaat. Barmhartig is de Heere. En zeer genadig. Langmoedig. Dat je alles vergeet. Hetgeen gewin was. Schade en drek. Dan zou het antwoord eruit moeten komen. Eigenlijk niet. Zo komt het, geliefde, als mensen een hele rechtvaardigmaking hebben zitten vertellen. Wat er allemaal gebeurd is. En je zegt dan aan het eind van het verhaal, en hoe is het nu, heden? Heb je die vrede? Ben je nou blij? Ben je gelukkig? Dan gaat er iets scheef. Ja, zegt een ja. Dat hebben mensen niet in zijn eigen hand. Kijk, dat kun je niet maken. Daar ben ik wel eens geweest. Wat ik nou vertel, denk erom hoor. Dat is niet in de hebbelijkheid. Maar ja, dat is. Dat doet nou maar met mijn verstand. Oh. Nou moet je dan niet schamen. Voel je daaruit, geliefde. Dat zijn ook parelen. Er zijn ook rechtzinnige predikanten. Die hebben van deze parel gemaakt. Goed bedoeld, de rechtvaardigmaking. Door het geloof. Anderen hebben van deze kooplieden de hervormers gemaakt. Maar je voelt, het kan geen andere parel zijn dan het koninkrijk Gods dat in de Heere Jezus vlees en bloed geworden is. Wat zich in hem openbaarde, want dat kan alleen u en mijn hart vervullen. Dat kan alleen maar rechte blijdschap geven waarvan Christus zegt, gij zijt wel bedroefd, maar ik zal u een blijdschap geven die niemand meer van u nemen zal. Dat wil niet zeggen, ik voel me zo blij. Maar dat wil zeggen, al ben je nog zo bedroefd, hij is de blijdschap. Hij is mijn blijdschap. De parel van grote waarde. Hij zocht parelen. Overal. De mens zoekt ook. Ieder naar zijn eigen sfeer en kring waarin hij zich bevindt. De een op oud-gereformeerde, ander op een gereformeerde manier. Maar het komt tenslotte allemaal op hetzelfde neer. Dat is het enige drijven en denken van de mens. Hij zoekt iets om in leven te blijven. Hij zoekt handel. Daarom is de mens eigenlijk maar een godsdienstige handelaar. En is er niets walgelijkers dan de godsdienst. Er is niet erger. Zolang wij niet verstaan dat Gods dienst de dienst van God is die hij verricht aan verdoemde zondaren, is alle godsdienst walgelijk. Dan zou je als je een werelds mens, of ja, ik zou het zo liever zeggen, dan zou je als de Heer het zelf niet zou onderwijzen in je hart, dan zou je zeggen, houd voor mij het hele rommeltje maar, want er is totaal niks aan. Het is allemaal bedrog. Dan is verlies, dan is winst. Dan pakt hij weer eens een pareltje op en dan doet hij er weer eens een voor een koopje van de hand. En als er een goede handiger hem tegenkomt, die rolt hem heel zijn zakken leeg. Dat kan ook allemaal wel ook. Oh, zo'n sjaggeraar is de mens. Wederom is het koninkrijk der hemelen. Zo gaat het toch. Een koopman die schone paarden zoekt. Is dan het koninkrijk der hemelen? Gaat het daar dan ook zo? Nee, nee, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar het koninkrijk Gods, dat omspant die sjaggeraars. Dat omspant die kunstparels. Die knoeiers. Die er net zo lang aan zitten te rommelen dat ze denken, nou gaat het wel. Wat denkt u meneer? Wat denkt je vriend? Zou er nog wat van God bij zijn? Je bent al zo lang op de weg. En hij heeft net zo lang geknoeid totdat het wat lijkt. O, dat grote koninkrijk van God, dat hemelse, dat omspant nou die knoeiers. Zalig is hij die die wijsheid vindt. Want dat zijn de dingen die verborgen waren voor de grondlegging der wereld. Dat God zulke zwarthandelaars, zulke, dat hij die vangt in zijn koninkrijk. En dat hij zegt, het koninkrijk der hemelen blijft niet als een koopman die schone parelen zoekt. Nee, hij zoekt. En hij vindt ook. Hij zocht en hij vond. Dan wordt het toch genade, die grote parel. Dan kunnen we toch niet uitbuiten zoals het altijd gedaan wordt in de zin. Mensen, zoekt die parel van grote waarde. Want je geld en je goed, dat verbrandt allemaal. En de dief steelt en de roest verteert. Nee. Dat heeft er nog niets mee te maken. Want dat weten die mensen ook wel. Daar loopt het nog niet over. Nee, maar juist die godsdienstige mens, daar hoeven we niks meer tegen te zeggen, zoek hem maar. Want die is al verzadigd van zichzelf. Omdat alles wat hij gebruiken kan en waar wat aan te verdienen is, dat koopt hij op. Zo kan toch in het koninkrijk van God niet blijven. Als de Heer Jezus dat nou tegen zijn discipelen zegt, en hij zegt dat ook tegen ons, dan zit daar toch in opgesloten. Geliefde, zo gaan we toch nog eeuwig verloren, als gerechtvaardigde en bekeerde mensen, en als geheiligde mensen, gaan we toch verloren. Als dat onze parelen zijn, onze tranen en onze zuchten, en onze bekering en al die dingen meer. Nee, daar kan het niet bij blijven steken. Dat kan niet. Daarom zegt de Heer Jezus, het is gelijk een koopman die schone parelen zoekt, de welke hebben een parel van grote waarde gevonden. Nou ja. Ik zou haast zeggen, die parels die moet je niet in de sloot zoeken. Die moet je niet in het land zoeken, die zitten in de oceaan. Dus wat dat betreft, zou ik zeggen, blijf toch in de kerk. Hoe afsnijdend de waarheid ook is dat wij niet zoeken, blijf toch in de kerk. Want de Heere sluit akelige kooplui in. Die sluit de Heere in. Afzetters, echte Joden, die sluit de Heere in. Maar de welke hebben er een parel van grote waarde gevonden. Hij zocht. Maar hij vond niet wat hij zocht. Want dat ging alle begrip te boven. Hij zocht bekeerd te zijn. Hij zei, als ik dat nou zeker kon weten. Zeker wist dat ik behoor bij dat volk. Ach, als ik nou mijn naam maar eens woorden noem. Dat is. En hij vond. De enige naam die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Hij wilde wat zeker weten. Hij wilde maar. Iemand schreef eens die wil weten eer hij gelooft. Komt nooit tot het ware weten. Dat is allemaal ijdele wetenschap. Maar nu, ineens is daar die parel van grote waarde. Tuurlijk. Hij is bij de verkopers geweest. Overal heen. Dat is zijn werk. Hij gaat alles langs. Gezelschappen misschien wel. Godsdienstige mensen. Bekeerde mensen. Godzalige mensen. Om parels te verzamelen. Bij de een laat hij wat, bij de andere haalt hij wat. Maar die ene grote, die is voor hem totaal verborgen. Hij zocht, maar hij vindt ook. Hoe komt dat? Komt dat nou omdat hij zocht? Durven wij nou te zeggen, mensen, als hij er vanavond om vraagt, dan ben je overmorgen bekeerd. Dat is onzin. Wij vragen niet. Wij vragen niet naar de enige schat. Wij vragen naar schatten. Wij willen er iets bij. We zien de waarde niet. Heere Jezus, dat mag je ook zeggen. Openbaar uzelf aan ons. Die heidenen die zeiden ergens bij de handelingen der apostelen. Die baden dat tot hun dezelfde woorden gesproken mogen worden. Want ze hadden ook een winkel vol met parels, overal vandaan. Maar de parel van het koninkrijk, het ene koninkrijk, de ene parel, die hadden ze niet. Wat ruim is het dan, wat onuitsprekelijke ruim. Als u nou moest zoeken, als u nou niet bekende, nu mag u bekennen. Nu mag u bekennen voor de Heer en zeggen, Heere, het is zo verborgen, ik heb liever 100 allerlei dingen, 100 weldaden, maar oog buiten mezelf, want die parel die vond hij niet in zijn ziel, maar die parel die was buiten hem, maar een oog buiten mezelf, dat heb ik. Geeft u dat alstublieft aan me. Want ik voel aan, straks als ik doodga, dan kan ik niet zeggen, 20 jaar geleden heb ik dat is gehad en dat is, en de Heer parels voorhouden. Dan zegt de Heer, ja, maar die rommel, daar heb ik niks. Ja, dat is wel aardig, maar wat moet je daar nou mee doen? Wat moet je er nou mee doen? Waar haal je dat? En ik heb dan die ene parel niet, van grote waarde. De gestalte van de Heer Jezus Christus, dan heb ik toch niets? Hij zocht en hij vond. Geliefde, dat is beperkend en ook verruimend. Als ik nu zou zeggen, of als het woord zou zeggen, kijk eens, er zijn mensen die zoeken en die nooit vinden. Of er zijn mensen die zoeken en die vinden zeker, want de Heere zegt die zoekt vindt. Dan trek ik het toch op mijn menselijke koopmansvlak. Nee, dit is heel anders. Oh, kan ik dat in woorden zeggen? Dit is zo, het is net alsof God ellendige dwazen in de oren fluistert. Kijk nou eens, wat een meevaller. Kijk nou eens, wat een wonder. Dat had hij nooit gedroomd. Hij had niet gerekend, als ik maar lang genoeg zoek, dan vind ik over 10 jaar of over 1 jaar of overmorgen die prachtige parel. Kijk, en zo willen wij het graag. Dan krijg je die geperfectioneerde godsdienst. Geperfectioneerde, volmaakte verbondsbeschouwing. En dat klopt nooit met de beleving. Want in de beleving klopt er nooit iets voor de zondaar. Die komt er niet uit. Die wordt alleen getroost als die dit woord mag horen. Dat God zegt, en de welke hebben de een parel van grote waarde gevonden. Dus dat kan. Jazeker, dat kan. Dat kan, want de Heere heeft zijn grote parel, heeft hij neergelaten in de oceaan, in de diepte. Ga je dan toch vergeestelijken? Nou nee, maar het is zo'n kostbaar beeld, een parel van grote waarde. Hij komt uit het eeuwig onpeilbare welbehagen van God de Vader. En hij is nabij gekomen. En hij is verborgen. Die schelp, die is niet zo mooi. Die is niet zo mooi. Die schelp, om zijn waarde te hebben, moet hij ziek zijn. Om zijn waarde te hebben, moet er iets aan de hand zijn. Waarlijk. Hij heeft hem krank gemaakt. Wat deden die duikers met die schelpen? Als ze ze bij honderden opgevist hadden, dan gooiden ze ze in een diepe put. En dan lieten ze ze net zo lang zitten, totdat ze helemaal verteerd waren. Dat het vlees wat erin was, weg was. En dan kwamen ze en dan braken ze ze achter elkaar open. En dan midden in dat verdorde en waar de dood gewoed had, daar glansde hun opeens die parel tegen. Ja, die ene parel in die ene schelp. Hij zocht en hij vond. De Heer Jezus Christus. Nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Niemand zei, wat een kostelijke parel is dat. Waarom? Onze jas zat al vol met parels. Wij waren al zo rijk, dat niet alleen, maar er zat zulk een schelp, een grauwe schelp omheen. Nee, wij zijn niet uit hoererij geboren, zeiden ze. Is Jozef en Maria, die zijn toch onder ons, die kennen wij toch. Dat is toch die timmerman uit Nazareth? Wat is er nou voor bijzonders aan? Je kunt er toch niet veel aan zien? Zo stonden ze tegenover de Heer Jezus. Hij werd niet herkend. Niemand herkende hem. Het was ook geen doen. Je kon het haast ook niet herkennen. Je had er andere ogen voor nodig. Om daar nou de waarde in te zien. Die parel in de dood. Die daar schittert in het licht. God trekt hem op. Uit de donkerheid en uit de duisternis. Hij brengt hem in het graf. Hij werpt de schelp open. En hij zegt, mijn kind, gij staat in het licht. Daar schittert hij. Als de overwinnaar van dood en graf. Daar blinkt in hem ten volle uit. Waarlijk. Hij is Gods zoon. Weinigen zagen het. De moordenaars zagen het niet. De mensen zagen het niet. Hij was al rap schrapselwaardig. Een parel van grote waarde. Wie merkte erop dat deze verachte en miskende de Heer Jezus, de Zoon van God was. Die ellendig op zijn schouders nam. Hun krankheden, hun kwalen. En dat hij in die arbeid schatten, onuitsprekelijke schatten der wijsheid en der kennissen, tevoorschijn riep. Hij zocht en hij vond. En toen hij hem vond, ach, toen zeiden ze, Heere, hier hebt u alles. Geef mij uzelf, dat ik u mag kennen. Met minder heb ik niet, met minder kan ik niet toe. Heere, wil zoals bij Abraham, ik ben u, uw loon, uw schild zeer groot. Ik geef mezelf, ik ben uw loon. Kopen. Kopen wij dan, haar koophandel is beter dan de koophandel van goud. Dan toch werken, nee. Al de werken verkopen. Al de parels verkopen. Kijk of dat er iemand is die er iets voor geeft. Onder de mensen zeggen ze, daar krijg je niks voor als je rommel verkoopt. Maar de Heere zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Waar zijn al de dingen? Wat getuigt er tegen je? Geef maar hier. Ik weet de raad mee. Ik weet het op te lossen. Ik zal u vervullen met mijn schat. Ik zal mijn zoon in u openbaren. Daarom is toch nog niet zo merkheilig. En hij verkocht al wat hij had. Je bekering. Doe me van de hand. Rechtvaardigmaking. Ach. Ook van de hand. Je heiligmaking. Ja, daar ben ik vergeten. Je hele dogmatische, systematische godsdienst. Waarin je zo goed wist te vertellen hoe God de mens moet bekeren. Allemaal van de hand. Alles van de hand. Want denk erom. Niet anders komen wij tot het volle besef dat in Christus Jezus al de volheid der Godheid lichamelijk loopt. Dat zul je altijd blijven gevoelen. Als het niet waarachtig in onze harten ligt, dat verkopen van alles. Al gaat het met pijn misschien en met een schreeuw, dat doet er niet toe. Maar al zegt de ziel dan maar, Heer Jezus, ik zit er zo bovenop. Trek u me er alsjeblieft af. Neem u het allemaal van me af. En als hij zelf in de ogen schittert, dan wil hij het graag kwijt. zei: Heere, u mag alles, geef mij uzelf. Hij kocht hem. Dat wil dit zeggen. Het is niet zomaar. Het is niet buiten. Het gaat niet. Het gaat wel buiten ons, maar het is niet zonder ons. Het gaat ten koste van ons. Van onze rommel. Van al onze parelen. Goed en schoon. Heilig, wat het ook is. Zijn schone palen. Weg ermee. Ik zal uw schatkamer vervullen. Dat is het allergrootste. Nu, denk je dan dat je last van honger hebt en armoede en dorst? Omdat alle verstandige mensen zeggen, daar kun je niet van eten, man, van die parel. Daar kun je er niet van eten, die moet je weer verkopen. En dan kun je er nog meer kopen. Dat geeft helemaal niks. Dat is maar van verstandige mensen die de geest niet hebben. Maar de zondaar zegt, nee heren, die parel is zo groot, dat al sterf ik hier van de honger. Ik ben bij de parel. De parel is bij mij. Daar kan ik bij sterven. En bij leven. Bij de parel, bij het licht, bij het leven. Zie hem dan glinsteren in de zon van het welbehagen Gods, van des vaders aanschijn, dat op de zoon straalt. En gewisselijk, gij zult het ontdekken in uw leven. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Nu dan, zoudt gij met de geest beginnen, met het vlees eindigen? Zoudt gij gaande gemaakt worden om te zoeken en verzadigd worden met al die dingen die daar buiten zijn? O, zegt dan de apostel, en nu loopt het over de kerk, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u krijgen, de parel uw oog, uw hart en uw leven verlicht. Er is er maar één, er is ook maar één koninkrijk, er is maar één parel. De Heere schenk ons die grote genade en ontferming om in ons leven te roepen. Nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen die parel en die gerechtigheid is. Want wat er dan ook gebeurt, al gaan wij bankroet, al wordt door onze blindheid het licht van de parel voor onze ogen gedoofd, dat we niet meer zien. De parel blijft. Hij blijft. En hij zegt, die ik lief gehad heb, die heb ik lief gehad tot het einde. Daarom hoe blind, stakker, hoe kreupel, hoe dom en hoe dwaas ge u bevindt, laat dat dan uw troost zijn. Er is een onuitsprekelijke, onvoorstelbare schat van de Vader geopenbaard. Amen.